Goedemorgen, broeders en zusters. Wat is het heerlijk om vanochtend weer samen het woord van God te mogen openen met u. Anderhalve week geleden ben ik uit Jeruzalem teruggekomen. En daar stonden wij op de internationale boekenbeurs in Jeruzalem. Om daar Gods woord terug te geven aan het volk van God. Aan het Joodse volk waarvan we ooit Gods woord, via wie we ooit Gods woord hebben ontvangen. We stonden daar een week op de boekenbeurs. En meerdere keren, dan het mooie is, dan komen de mensen naar ons, naar de stand toe. En we mochten daar soms gesprekken hebben van anderhalf uur lang met Joodse mensen daar. En dat is één zo'n gesprek. We proberen bij die gesprekken telkens weer terug te gaan naar het woord. Samen dat woord te openen. En er kwam een jonge vrouw bij onze stand, met wie we in gesprek raakten. Helemaal verstrikt in de antroposofie. En er kwam een moment in dat gesprek, wat ook lang duurde, dat we samen Jesaja 53 openen. En dat haar eenvoudig zelf lieten lezen. Terwijl ze dat stond te lezen, zagen we de tranen in haar ogen komen. En op zo'n moment lijkt het wel alsof even de hele wereld om je heen stilvalt. Als je zo deze Joodse vrouw zelf het woord van God ziet lezen. Dat is de kracht van het woord van God. We kunnen heel veel zeggen daar tegen mensen, maar vaak het mooiste moment is als mensen zelf dat woord gaan lezen. En daarom is het ook zo'n voorrecht dat wij ook vanochtend hier, zoals we hier zijn in Nederland, ook datzelfde woord van God hebben om te openen en wat zijn uitwerking mag hebben op ons leven. Eerst wil ik met u teruggaan voor we dat woord openen naar 2 jaar geleden, 2015. De kogels zijn op. Er is een vertrouwelijke e-mail van Defensie uitgelekt, waarin wordt uitgelegd aan de officieren dat er een groot tekort is aan ammunitie in het Nederlandse leger. Het nieuws laat allerlei deskundigen aan het woord die stuk voor stuk hetzelfde zeggen. Ze zeggen: dit kan niet. Dit betekent dat je als een militair bij een training pang pang moet roepen. Dat is desastreus voor het moreel. Maandenlang niet trainen is funest. Dan krijg je een gat in de trainingsopbouw. Je hebt dan een aantal maanden niet gebouwd aan het vertrouwen en met het gebruik van je wapen. En eigenlijk had het nieuws deze deskundige niet eens aan het woord hoeven laten. Want iedereen snapt dat het voor een soldaat die pang pang moet roepen, dat hij geen echte soldaat kan zijn. Een militair zonder wapen stelt niets voor. En net zoals het nieuws op dat moment de alarmklok luidde over de situatie, wil ik dat vandaag ook doen, vanochtend. De kogels zijn op. We hebben geen wapen meer. En uiteraard heb ik het daarbij niet over fysieke wapens, zoals de Nederlandse krijgsmacht. Ik heb het over een geestelijk wapen. Ik geloof namelijk dat we als christenheid langzamerhand ons wapen, de Bijbel, niet meer weten te gebruiken. Paulus waarschuwde daar al voor in zijn brieven. En ik wil met u vanochtend naar 2 Timotheus gaan. 2 Timotheus, hoofdstuk 3. In het begin van deze brief zegt Paulus tegen Timotheus: leid verdrukkingen als een goed soldaat van Jezus Christus. En vervolgens gaat Paulus in op het belang van de Bijbel. Eigenlijk gaat hij in op het wapen van de soldaat. En in de brief heeft hij het telkens over het woord. En telkens heeft hij het over de waarheid. Telkens komt dat woord weer terug. En dat loopt uit op 2 Timotheus 3, wat ik met u wil gaan lezen. 2 Timotheus 3, vanaf vers 1. En weet dat dit, dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf. Geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars, hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, kwaadsprekers, onmatig, wreed, zonder liefde voor het goede, verraders, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God. Ze hebben een schijn van godsvrucht, maar hebben de kracht ervan verloochend. Keer u ook van hen af. En dan maak ik een sprong naar vers 14, waar Paulus zich dan tot Timotheus richt. Blijft u echter bij wat u geleerd hebt en waarvan u verzekerd bent, omdat u weet van wie u het geleerd hebt. En u van jongs af de heilige schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof dat in Christus Jezus is. Heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid. Opdat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust. Ik bezweer u ten overstaan van God en de Heer Jezus Christus, die levende en doden zal oordelen bij zijn verschijning en in zijn koninkrijk, predik het woord, volhard daarin, gelegen of ongelegen. Weerleg, bestraf, vermaan, en dat met alle geduld en onderricht. Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt, en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerte. Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels. Maar u, wees nuchter in alles. Leid verdrukkingen, doe het werk van een evangelist, vervul uw dienstwerk ten volle. Ik word immers reeds als een plengel vooruitgegoten en het tijdstip van mijn heengaan is aanstaande. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop tot een einde gebracht. Ik heb het geloof behouden. Verder is voor mij weggelegd de krans van de rechtvaardigheid, die de Heere, de rechtvaardige rechter, mij op die dag zal geven. En niet alleen mij, maar ook alle die zijn verschijning hebben liefgehad. Ik wil met u deze ochtend bij drie dingen stilstaan. Eerst het gedrag van de mens in de laatste dagen, wat Paulus in dit gedeelte beschrijft. Vervolgens bij de oplossing die Paulus voor dit gedrag aanreikt. En vervolgens, wat is onze taak in dit alles? Nou, we zijn begonnen met die beschrijving van Paulus in hoofdstuk 3. Het lijkt haast wel een beschrijving van vandaag, vindt u niet? Bij elk van deze woorden in de opsomming die Paulus noemt, kunnen we wel voorbeelden uit de maatschappij van vandaag bedenken. Liefhebbers van zichzelf. Dat alleen al is al een samenvatting van de mens in de huidige westerse maatschappij. Denk aan dingen als Facebook, waar alles gaat om wat mensen zelf bezighoudt. Denk aan producten als de iPhone en de iMac en de iPod, die allemaal met i beginnen, waarvan de makers zelf zeiden dat de i onder andere voor het individu staat. Geldzuchtig. Hoeveel keuzes in onze maatschappij draaien niet om de carrière? Grootsprekers. U hoeft de televisie maar aan te zetten met het NOS-journaal en een paar politici voorbij te zien komen en zien wat voor een grootsprekers er in onze maatschappij zijn. Nou, en zo kunt u het zelf wel invullen. Ga die opsomming maar eens langs. En dan kunt u zo bij elk woord, elke beschrijving van Paulus wel voorbeelden vinden. Maar ik zou het tegelijkertijd uit de droom helpen. Paulus geeft hier namelijk geen beschrijving van de maatschappij in de laatste dagen. Paulus geeft een beschrijving van gelovigen. Lees maar eens in de andere woorden die hij gebruikt. Ze hebben een schijn van godsvrucht. Aan de buitenkant ziet het er wel uit alsof ze godsvruchtig zijn, maar ondertussen geldt deze beschrijving voor ze. Hij geeft aan, keer u van hen af. Nou, van de maatschappij hadden we als het goed is al afgekeerd. Maar Paulus draagt Timotheus op om zich van deze mensen ook af te keren als ze zich zo gedragen. Deze mensen, dat lezen we ook, zijn mensen die zichzelf leraars bijeenhalen. Het hele gedeelte sluit aan op een stuk wat gaat over valse leraars. En een van de kenmerken van valse leraars, van dwaalleraars, is dat ze eigenlijk nooit buiten de christenheid staan. Buiten de christenen. Want dan zouden we het wel weten, dan zou het wel duidelijk zijn dat het leraars van buiten zouden zijn. De dwaalleraars staan binnen de christenheid. Dat is waarom ze zo gevaarlijk zijn. Anders zouden we ze wel makkelijker kunnen herkennen. Volgens Paulus zal die christenheid er in de laatste dagen niet zo mooi uitzien. En dan is het gelijk goed om bij onszelf na te gaan als we deze lijst lezen. Of daar eigenschappen tussen zitten die we op onszelf kunnen toepassen. Zijn we misschien hoogmoedig? Zijn we ondankbaar? Hebben we God meer lief dan ons eigen genot? Want dat is eigenlijk de samenvatting. Paulus begint met liefhebbers van zichzelf en eindigt de opsomming met meer liefhebbers van het eigen zingenot dan liefhebbers van God. Dat is de samenvatting. Gelukkig geeft Paulus ook een oplossing in ditzelfde gedeelte. Hij stelt duidelijk iets tegenover dit gedrag. Hij draagt Timotheus namelijk op anders te zijn. Nou, hoe dan? Nou, door vast te houden aan wat hij geleerd heeft. In de eerste plaats natuurlijk wat hij van Paulus heeft geleerd. Maar ik geloof net zo goed wat hij geleerd heeft van zijn oma Lois en zijn moeder Eunice, die Paulus ook in de brief beschrijft. En het middelpunt van wat Timotheus heeft geleerd is de schrift zelf. Het gaat hier namelijk niet alleen om gewoon zijn algemene opvoeding. Het gaat hier met nadruk om zijn geloofsopvoeding. Wat heeft hij geleerd in het geloof? En het middelpunt daarvan is de schrift. Niet alleen een mooi buitenkantje. Nee, die geloofsopvoeding die had een inhoud. Het was niet alleen een schijn van Gods vrucht. Er zat een hart in. Een hart, dat was de Heilige Schrift. En waarom zou dit nou het hart geweest zijn van die geloofsopvoeding? Dat legt Paulus ook uit. Het zijn die schriften die je wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof dat in Christus Jezus is, zegt hij hier. En dat is waar de kracht ligt van de schrift. Door de schrift zelf kun je de Heer Jezus leren kennen. De Heer Jezus zegt zelf in Johannes 5 dat het de schriften zijn die van hem getuigen. Als hij met die twee mannen die naar Emmaus gaan oploopt en zij herkennen hem niet, wat doet de Heer Jezus dan? Hij zegt niet, kijk maar, hier ben ik, dit ben ik. Nee, hij begint bij Mozes en gaat langs de profeten en gaat laten zien al wat er over hem geschreven is. Het zijn de schriften die van hem getuigen. En bedenk dan dat zowel Paulus hier als de Heer Jezus daar in de evangelie het dan zelfs alleen nog maar over het Oude Testament heeft. Toen Timotheus opgroeide, was dat Nieuwe Testament er nog niet eens, toen hij dat allemaal leerde. En dan vragen sommige mensen zich af waarom wij Joodse mensen het Oude Testament geven. Nou, het zijn juist de schriften die van de Heer Jezus spreken, door wie je hem al kan leren kennen. Door wie je hem kan gaan herkennen, ook in het Nieuwe Testament. En Paulus gaat hier in het volgende vers verder, op de hele schrift. Heel de schrift is van God ingegeven. En daar mogen we ook van harte het Nieuwe Testament bij insluiten. Want waar Paulus het over de schrift in Timotheus' opvoeding ging, ging het misschien alleen nog over het Oude Testament. Maar Paulus heeft het hier ook over heel de schrift. Heel de schrift, zowel het Oude als het Nieuwe Testament, zijn door God zelf ingegeven. Door God zelf geïnspireerd, doorademd. En dat leert ons twee dingen. Het eerste is dat we niet kunnen kiezen in wat we willen bestuderen. Want heel de schrift is door God ingegeven. We moeten dan ook heel de schrift bestuderen. Als we stukken links gaan laten liggen bij het bestuderen van de Bijbel, dan laten we stukken van de waarheid links liggen. En die neiging hebben we wel eens, moeten we misschien allemaal wel toegeven. Soms behandelen we de Bijbel als de kledingzaak. We lopen er naar binnen, we pakken eruit wat we nodig hebben en we laten de rest liggen. Dat vind ik leuk, dat vind ik interessant, dat kan ik toepassen en dat niet. Maar we moeten heel de schrift bestuderen. Het tweede wat het ons leert, dat heel de schrift door God is ingegeven, is dat we ons heel goed bewust moeten zijn dat het Gods woord zelf is waarmee we bezig zijn. Het is door God geïnspireerd. Want we zijn namelijk zo gewend zelf teksten te interpreteren. Zelf te kijken wat de betekenis is. We behandelen de Bijbel wel eens zoals we onze sms'jes of e-mails behandelen. Wie van u heeft er nooit een berichtje op zijn telefoon gehad wat hij helemaal verkeerd heeft begrepen? Omdat hij zelf interpreteerde met welke toon iemand het geschreven had. We hoeven dus niet allerlei... Wanneer we een tekst lezen, laten we daar snel ons eigen gevoel en onze eigen gedachten op los. En dat is een risico, want we moeten juist bewust zijn dat het Gods woord zelf is waarmee we bezig zijn. Petrus schrijft in zijn brieven ook uitgebreid over het woord. Er is eigenlijk een gedeelte in de tweede Petrusbrief wat je zo naast dit gedeelte zou kunnen leggen. En hij schrijft in 2 Petrus 1 vers 20... dat geen enkele profetie van de schrift een eigenmachtige uitleg toelaat, juist omdat het door de Heilige Geest geïnspireerd is. Met andere woorden, we hoeven niet allerlei nieuwe betekenissen achter de woorden te gaan zoeken. We mogen als we het lezen gewoon letterlijk nemen wat er staat. En er kleven grote gevaren aan als we het niet letterlijk nemen wat er staat. Wanneer we bijvoorbeeld al de scheppingsdagen helemaal aan het begin niet letterlijk nemen als letterlijke dagen. Dan kunnen we ons af gaan vragen wanneer de zondeval dan heeft plaatsgevonden. Als die dagen miljoenen jaren waren, waar was dan die zondeval? En als die zondeval er niet was, dan had de Heer Jezus ook niet hoeven komen om te sterven aan het kruis. Ziet u, het heeft ernstige consequenties als we het niet letterlijk nemen. Want waarom zouden we dan bijvoorbeeld ook niet die 3 dagen in het graf letterlijk nemen? Het heeft hele grote consequenties als we ergens beginnen in de schrift om het niet letterlijk te nemen. Een ander voorbeeld is hoe we Israël lezen. Ik heb gemerkt dat mensen het vaak, zeker bij het bestuderen van de profetieën, heel moeilijk vinden om te gewoon Israël te lezen als er Israël staat. Heel vaak passen we de teksten direct op onszelf toe. En vaak passen we dan ook nog alleen de zegeningen op onszelf toe en de vervloekingen laten we voor het gemak achterwege. En ook hier zit een grote gevaar in als we waar Israël staat bijvoorbeeld onze eigen naam gaan invullen. Voor we het weten zijn we de wet weer aan het houden, waar de Heer Jezus ons juist van heeft vrijgemaakt, vrijgekocht. Of we verwachten bijvoorbeeld dat zoals in het Oude Testament staat, dat iedereen zou worden genezen zoals God beloofde bij de zegening als ze zouden luisteren. Terwijl het over een hele andere periode gaat die God daar aanduidt. Er zijn veel voorbeelden van mensen te noemen die hun geloof zijn kwijtgeraakt. Bijvoorbeeld omdat ze niet zijn genezen. Dus het kan grote consequenties hebben. Het levert niet alleen gevaar op voor ons, voor ons eigen geloof als we het niet letterlijk nemen, maar uiteraard dan ook voor het Joodse volk. In het verleden heeft de kerk vaak alles waar Israël stond op zichzelf toegepast. Israël was tenslotte afgeschreven. Met als grote gevolg dat er ook veel antisemitisme gekomen is. Want het volk was toch afgeschreven in Gods plan. Nu zult u misschien zeggen, dan houd ik wel een dunne Bijbel over als ik dat overal moet gaan laten staan waar Israël stond. Inderdaad, als we de Bijbel alleen lezen om de directe toepassingen uit onszelf voor onszelf uit te halen, dan houden we inderdaad een dunne Bijbel over. Maar dat is niet waar de Bijbel voor bedoeld is. Paulus waarschuwt hier nou juist net voor mensen die met zichzelf bezig zijn. Maar als we de Bijbel lezen om te willen leren wie God zelf is en wat Hij wil vertellen, dan hebben we de hele Bijbel nodig, want elke bladzij van de Bijbel spreekt over God zelf, leert ons meer over wie Hij is en wat Hij bekend wilde maken aan de wereld. En we kunnen inderdaad dat niet allemaal één op één op onszelf van toepassen. Maar van elk schriftwoord kunnen we leren. Van elk schriftwoord kunnen we minimaal meer leren van wie God is. En vaak ook nog heel veel andere lessen. Vervolgens gaat Paulus uitleggen hoe we dan heel die schrift mogen gebruiken. Want heel die schrift is door God ingegeven, maar we mogen hem ook gaan gebruiken. Hij geeft daar die opsomming om te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid. Nou, ten eerste is die schrift dus nuttig om te onderwijzen. Letterlijk staat daar een woord wat met de leer te maken heeft. Paulus gebruikt hetzelfde woord even later in zijn brief voor de gezonde leer. En we hebben vaak een beetje een negatief gevoel over het woordje leer. Dan denken we al gauw aan mensen die streng in de leer zijn bijvoorbeeld, is de uitdrukking. Maar Paulus laat hier zien dat de leer eigenlijk iets goeds is. De gezonde leer tenminste. De gezonde leer is namelijk het tegenovergestelde van de dwaalleer. Zonder een goede leer kan je ook nooit tot goede daden komen. Denk maar eens aan autorijden. Wie zijn examen gaat doen, moet eerst zijn theorie-examen halen. Eerst moet hij de regels, de theorie goed weten, voordat hij de praktijk goed kan gaan doen. En zo is het ook met de leer. Eerst moeten we de leer goed weten, voordat we daar de praktijk van mogen kunnen doen. Eerst de verkeersregels en dan het rijden zelf. Ten tweede is die schrift nuttig om te weerleggen. En weerleggen gaat nu juist om het weerleggen van die verkeerde leer. Want er is maar één uitgangspunt om te weten wat gezonde leer is en wat dwaalleer is. En dat is de Bijbel zelf. Willen we dwaalleer weerleggen? Dan kan dat alleen met de Bijbel in de hand. Zo ziet u, onderwijzen is juist het onderwijzen van de gezonde leer en het weerleggen van de dwaalleer. Nou, dan komt het verbeteren. En dat lijkt wel wat op het weerleggen. Maar ik geloof dat het verbeteren juist nou specifiek ingaat op verkeerde daden. Het is namelijk verwant aan het woordje bestraffen. Als je iets bestraft, dan heeft het altijd met de daad van iemand te maken. Denk er bijvoorbeeld aan hoe Michael Satan bestrafte. Daar verbetert hij. En zo wil de Bijbel ook onze verkeerde daden corrigeren. En dan ten vierde om op te voeden in de rechtvaardigheid. En dat betekent juist weer leren wat wel goed is om te doen. De leer kan nooit op zichzelf blijven staan. Uiteindelijk moeten er daden uit die leer volgen. En daar is ook de schrift voor nodig om daarin op te voeden. En zo zien we dat de Bijbel dus zowel leert over leer, het onderwijzen van de gezonde en het weerleggen van de dwaalleer. En de Bijbel is ook nuttig voor de daden. De verkeerde daden verbeteren en op te voeden in de goede daden. En pas als we beide aandacht geven, zijn we tot elk goed werk volkomen toegerust. Vandaag de dag zijn de mensen die bijvoorbeeld alleen maar bezig zijn met de leer. Die nooit toekomen aan de toepassing daarvan. Die nooit toekomen aan de daden die erbij horen. En andersom zijn de mensen die alleen nog maar bezig zijn met het doen van goede daden. En nooit met de leer bezig zijn. Nooit bezig zijn met hoe ze dan hun leven moeten leiden. Want dan missen ze de basis van die daden in de gezonde leer. Zo ziet u, het moet in evenwicht zijn, die twee dingen. De leer gaat vooraf aan de daden en ze horen bij elkaar. Ze kunnen niet zonder elkaar. Nou, wat is onze taak in dit alles? Want we hebben gezien dat hoe de beschrijving is van die mensen in de laatste dagen. En dat Paulus daar de oplossing voor aanreikt in het woord zelf. Juist als antwoord op het gedrag van die mensen. En wat is onze taak in dit alles? Want Paulus begon met de laatste dagen. Weet dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. En daar komt hij ook op terug. Want nadat hij de functie van de Bijbel heeft uitgelegd, vertelt hij ook over de noodzaak in deze tijd. Hoe dichter we bij de komst van de Heer Jezus komen, zegt Paulus, hoe meer mensen zich van dat woord zullen afkeren. Dus hoe harder het ook nodig is dat dat woord gepredikt wordt. Opvallend is dat ook Petrus, die ik net citeerde in zijn brief, het belang van het woord in de context van de wederkomst plaatst. Petrus zegt in 2 Petrus 1 vers 19, we hebben het profetische woord dat vast en zeker is en u doet er goed aan daarop acht te slaan als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. Nou, die dag die aanbreekt, daarmee duidt Petrus de wederkomst van de Heer Jezus aan. Die morgenster die opgaat. En tot die tijd, tot de dag aanbreekt, is de wereld in duisternis. En juist daarom is dat profetische woord een lamp tot die tijd. En het is opvallend dat Petrus het hier specifiek over de profetieën heeft, het profetische woord. Als we het hebben over gedeeltes die we vaak links laten liggen, dan behoren de profetieën daartoe. Juist die profetieën zijn een lamp in deze tijd. Notabene 2/3 van de Bijbel ongeveer, als het niet meer is, bestaat uit profetie. En juist dat vinden we vaak zo moeilijk om te bestuderen. Maar juist dat is een lamp in deze tijd. Waarom is het een lamp? Nou, de profetieën die geven ons uitzicht op de tijd die nog komen gaat, op de toekomst. En ze doen ons beseffen in welke tijd we vandaag de dag leven. En ze leren ons ook van God zelf dat het hem nooit uit de hand zal lopen. Want hij heeft het al geprofeteerd. Hij weet hoe het gaat. En het is alles in zijn hand. Dus juist die profetieën hebben geweldige lessen voor vandaag. Mensen zullen zich in de laatste dagen steeds meer keren tot verzinsels. En juist daarom is het zo belangrijk aan dat woord vast te houden. Als Paulus het heeft over verzinsels, dan heeft hij het niet over sprookjes of kinderverhalen. Nee, in de brief van Titus heeft Paulus het ook over verzinsels. Dan heeft hij het over Joodse verzinsels en geboden van mensen. Verzinsels, dat gaat over leer die misschien wel Bijbels lijkt, maar dat ondertussen niet is. Denk bijvoorbeeld aan, als hij het heeft over Joodse verzinsels, dan gaat het over alle wetten en regels buiten de Bijbel die mensen zichzelf opleggen. Vandaag de dag is dat verzinsel ook nog steeds springlevend. Er zijn genoeg mensen die leren dat we nog steeds de wet moeten houden of dat we de feesten moeten gaan vieren. Terwijl de Bijbel leert dat de wet vervuld is en de feesten aan het volk Israël gegeven zijn. Een ander verzinsel van vandaag de dag is dat we vandaag Gods koninkrijk moeten vestigen en gerechtigheid moeten brengen op deze wereld. Terwijl de Bijbel leert dat de Heer Jezus dat zelf zal doen bij zijn komst. Ziet u hoe nauw leer en daden met elkaar samenhangen? Als het bij onze leer verkeerd zit, dan gaan onze daden vanzelf mee de verkeerde kant op. Aan ons wordt 4 dingen gevraagd door Paulus. En dat is een dienst waarvan hij zegt dat we die ten volle moeten verrichten. Ten eerste is dat het woord prediken. Het is nuchter zijn, verdrukkingen lijden en het werk van een evangelist doen. Ook die opsomming wil ik even met u langsgaan. Als Paulus het heeft over het woord prediken, dan zegt hij dat we dat niet eventjes moeten doen. Een keertje hier prediken en een keertje daar. We moeten erin volharden. We moeten het blijven doen, of het nu uitkomt of niet. Veel mensen hebben vaak gelegen of ongelegen toegepast op de toehoorders, op de luisteraars. Maar laten we dat ook eens op onszelf toepassen. We moeten ook dat woord prediken, of het nou bij onszelf wel of niet gelegen komt, of we dat op dat moment willen doen, of we er nou wel of geen zin in hebben. Gods woord vraagt van ons dat dat woord gepredikt wordt. Want als wij niet duidelijk prediken, als wij dat woord van God niet brengen, dan zullen daar de dwaalleraars zijn die dat wel hun eigen verzinsels prediken. Dan zullen mensen daarnaar gaan luisteren. We moeten ook nuchter zijn. Nuchter is het tegenovergestelde van onder invloed. Genoemde verzinsels, allerlei theorieën, die kunnen je zo vaak meevoeren. Ze kunnen je zo bezighouden. En ze lijken misschien Bijbels, maar ten diepste zijn ze gericht op dat zinsgenot waar we mee begonnen. Het is zo makkelijk om ervan onder de invloed te komen, omdat wij het graag gemakkelijk en plezierig voor onszelf maken. Maar zoals dit hele gedeelte juist oproept, moeten we in ons geloof niet op onszelf gericht zijn, maar telkens gericht zijn op wat God zelf van ons vraagt. Paulus vraagt ons ook verdrukkingen te lijden. Hij begint ermee dat het zware tijden zullen zijn in de laatste dagen. Er zal vervolging zijn als we anders zijn dan de rest. Als we tegen de stroom ingaan, de stroom die wel ikgericht is. En ons wordt niet gevraagd om in opstand te komen tegen die verdrukking die we zullen ervaren, maar ze te ondergaan. Ze behoren bij iemand die zich vasthoudt aan de schrift. Het vasthouden aan de schrift gaat namelijk volkomen in tegen de menselijke natuur, tegen de maatschappij van vandaag. En daarom zal er ook juist verdrukking zijn, omdat het terecht tegenin gaat. En als we die dingen doen, dan kunnen we ook het werk van een evangelist doen. Want wij hebben tenslotte dat woord dat wijs kan maken tot zaligheid door het geloof dat in Christus Jezus is. Die schriften zijn een manier om onszelf te beschermen tegen verkeerde leringen, tegen verkeerde daden. Maar diezelfde schriften zijn een middel om mee naar buiten te treden. Ze kunnen mensen wijs maken tot zaligheid die in Christus Jezus is door het geloof. En mocht u of jij hier zitten, je kent het geloof niet, dan kan ik u van harte aanraden. Ga die schrift lezen, ga die Bijbel bestuderen. Vraag er hulp bij als u het nodig heeft. Er zijn genoeg mensen die met u mee willen lezen. Maar het is namelijk die Bijbel zelf waarin God zelf spreekt. Waarin God zelf spreekt tot mensen. Het is de Bijbel die leert wie de Heer Jezus is, waarom Hij naar deze wereld is gekomen en wat Hij voor ons en ook voor u heeft gedaan. We gaan terug naar het begin. De kogels zijn bijna op. Het is geen 2015 meer, het is 2017. En we lezen een brief van Paulus. En Paulus legt uit dat er een groot tekort is aan een gezonde omgang met de Bijbel in de christenheid. Mensen zijn geneigd daar gedeeltes uit te pakken of er hun eigen uitleg aan te geven. Maar als we werkelijk soldaten van Christus willen zijn, dan slaan we een flater als we de Bijbel niet kennen, bestuderen en toepassen. Dan zijn we soldaten zonder kogels. Amen.